gaan we beginnen met een persoonlijk stil gebed om alles waar we mee gekomen zijn voor de Heere God neer te leggen. We mogen het tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen te doen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan door met zingen Johannes de Heer 885, coupletten 4 en 6. Laten we samen, voordat we de Bijbel gaan openen, de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar voor alles wat u ons geeft, waarvan we mogen genieten. Heer, net ook dat we de kleine Matthijs bij u mogen brengen in het midden van de gemeente, samen met Bart en Marten, samen met Lucas, samen met hechte familie eromheen, met vrienden. Dat we de kleine Matthijs bij u mogen brengen in het midden van de gemeente van de Heer Jezus. U geeft ons zo onnoemelijk veel. En nu ook weer dat we zomaar in alle openheid en eerlijkheid bij u mogen komen, met u mogen praten. U geeft ons zoveel, Heer. Als we kijken ook dat we zo met elkaar mogen luisteren, mogen zingen. En dat we mogen merken, Heer, dat u ook datgene wat we zingen ook in onze harten laat landen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat we nu uw woord mogen openen. En dat we dat in alle vrijheid mogen doen. En tegelijkertijd willen we bidden voor zoveel broeders en zusters die leven in landen waarin helemaal geen vrijheid is. Waarin ze vervolgd worden omdat ze uw naam, Heer Jezus, belijden. We kunnen heel vaak ons dat niet voorstellen. Maar er zijn er zoveel die in de gevangenissen zitten. Die de dood voor ogen hebben omdat ze uw naam belijden, Heer Jezus. Omdat ze hun hoop gevestigd hebben op u. En wij mogen nu zo in alle vrijheid, ook met de techniek met elkaar verbonden zijn. En in alle vrijheid ons geloof beleven. Heren, we zijn u zo dankbaar dat we mogen weten dat u hier vanmorgen aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat we als we uw woord gaan openen, dat we mogen weten dat u ons wilt leiden. En we zijn u zo dankbaar dat uw Heilige Geest en uw woord erop gericht zijn om de Heere Jezus Christus te verhogen. Ook nu vanmorgen in ons midden, hier in deze zaal of thuis of waar we ook kijken, wanneer we ook kijken, dat het gaat om Hem die ons zo lief en dierbaar geworden is. Jezus Christus, uw Zoon, de Eerstgeborene. We zijn u zo dankbaar voor alles wat u geeft. En we kunnen de hele lijst nog veel langer maken. Heer, wat we gewoon heel eenvoudig tegen u zeggen, is dat we het van u verwachten. En van niemand anders. En laat dat, Heer, ook echt de doelwerking zijn die we vanaf vanmorgen ook weer mogen meenemen. Dat wij ook echt leven in die afhankelijkheid die we van u hebben. Want u bent ons leven. En buiten u is er geen leven. Sterk ons. Wilt u mij helpen, Heer? Wilt u mijn mond behoeden? Zet een wacht voor mijn lippen en laat mijn tong uw grootheid verkondigen. Doe het. Werk het uit. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar een stuk uit de Bijbel lezen. En dat is Johannes, Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. Jezus op het feest van de tempelwijding. De eerste keer dat ik hier een keer over gepreekt heb. Maar toen had ik dat niet helemaal goed opgeslagen, denk ik. Maar toen las ik dit gedeelte. En toen vielen de mussen bijna dood van het dak. Maar in de eerste tekst staat: en het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. Dus ik las dat en ik denk van, oh, dat is wel een hele grote tegenstelling in de tijd waarin we nu leven. Dat was half juli of zo, dus het was echt warm. Maar als we naar buiten kijken, dan kunnen we het niet helemaal voorstellen, maar in die tijd. En we gaan er zo meteen ook nog even naar kijken, want misschien kunnen we ook weer iets zeggen over het feit dat het echt een geestelijke winter was. Maar er staat in Johannes 10 vanaf vers 22 het volgende. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengangen van Salomo. En de Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. En vanwege welk van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem: wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege de godslastering, namelijk omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden? Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam en de schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert God omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken. Opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. Tot zover. Ik heb als thema gekozen een stukje uit de tekst van Johannes 10, vers 28. Het thema, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ja, dat is een thema natuurlijk al, datgene wat de Heer Jezus zegt, om geweldig blij van te worden. Het is een belofte die God doet, die de Heer Jezus doet, waarin hij de eenheid van de Vader en de Zoon laat zien. Daar zullen we straks op terugkomen. Maar het is een geweldige belofte, ook voor ons vandaag de dag. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik heb afgelopen week met een broeder van de raad in een auto gezeten. En toen hebben we elkaar de vraag gesteld. Waarom is er nou zoveel vijandschap tegenover Jezus? Waarom is er nou zoveel vijandschap tegenover Jezus? We komen dat tegen in de wereld waarin wij vandaag de dag leven. En ook ik kom dat tegen in het werk wat ik mag doen. En u zult dat ook ongetwijfeld in uw persoonlijke levens tegenkomen, dat er echt een haat is naar de Heer Jezus. En we hebben elkaar de vraag gesteld van waarom is nou die haat er? Want als we in zouden zoomen op het leven van de Heer Jezus, dan zien wij heel veel mooie dingen die de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft blinden de ogen geopend, hij heeft stommen laten spreken, hij heeft doden opgewekt, hij heeft lammen laten lopen en hij heeft heel veel mooie dingen gezegd. Hij heeft gezegd over dat hij en de Vader één zijn, dat hij de goede herder is, dat hij ons wil leiden, dat hij de deur van de schaapskooi is, dat hij het brood uit de hemel is, dat hij het licht der wereld is en noem maar op. Hij heeft zoveel mooie dingen ook gezegd en daar zou je over kunnen zeggen van, nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar ja, dat geeft toch nog niet echt een reden om hem te haten. Wat je vandaag de dag ook echt tegenkomt. En zo zaten we met elkaar daarover te praten deze week in de auto. En in de voorbereiding van de woordverkondiging van vanmorgen moest ik daaraan denken. Waarom is er zoveel haat naar de Heer Jezus toe? De Heer Jezus is hier in dit gedeelte, is hij omringd, staat er in vers 24, door Joden. En hij is in de tempel en het zijn mensen die hem vragen wie hij nou eigenlijk is. Hij wordt omringd en dan wordt er een vraag aan hem gesteld, maar in die vraag, ja, het is eigenlijk een beetje een vraag die hij al lang had beantwoord. Hij had die vraag al lang beantwoord. Want als we gaan lezen, de vraag is, we hebben het gelezen, bent u nou de Christus? Zeg het ons vrij uit. Maar de Heer Jezus heeft al zoveel gezegd en gesproken. Als je in het Johannesevangelie gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld de Zoon en de Vader, waarin hij Johannes 5 heel duidelijk uitlegt hoe het zit. Hij heeft in Johannes 5 ook de verlamden in Bethesda geholpen. Hij heeft in Johannes 7 zien wij de eerste wonderbaarlijke spijziging, waarin hij verder gaat over de leer, de woorden die hij spreekt over het brood van het leven. En er zijn zoveel dingen die hij daarvoor al heeft laten zien, maar die hij ook gesproken heeft. En als je dan met deze vraag komt, zou je kunnen stellen van, ja, maar luister, waarom kom je nou met deze vraag? Die vraag is al beantwoord door alles wat ik gezegd heb en wat ik gedaan heb. En de Heer Jezus geeft als reactie op de vraag, zegt hij in vers 25, Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Dus hij zegt tegen de Joden van, ja, maar jullie geloven het niet. En dat is niet zomaar iets, maar jullie willen het niet geloven. Jullie verzetten je tegen het feit dat ik de Christus ben, dat ik het brood van het leven ben, dat ik het hemelse brood ben. Jullie verzetten je daartegen, omdat jullie niet willen geloven. En daarin maakt de Heer Jezus al heel duidelijk een onderscheid tussen degenen die geloven. En dan gaat hij verder in vers 26 met mijn schapen. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Een heel duidelijk onderscheid tussen degene die bij de Heere Jezus horen en degene die niet in hem geloven. Die willens en wetens de Heere Jezus niet willen, verwerpen. Maar dat is wel mooi wat de Heere Jezus over zijn schapen zegt. Hij zegt dan in vers 27, mijn schapen horen mijn stem. Horen mijn stem. En dan zou je verwachten dat hij zegt van, en ze kennen mij. En ze volgen mij. Maar dat staat er niet. Er staat, mijn schapen horen mijn stem. Dus ze horen mij aan mijn stem, aan mijn woorden. En dan staat er, en ik ken ze. En in dat woordje, dat ik ken ze, ligt ook weer zoveel waar wij vandaag de dag zoveel mee kunnen doen. En zoveel kracht en troost uit kunnen halen. Ik ken ze. Paulus zegt het in de Galatenbrief, het is dat wij hem kennen, maar nog meer is het dat hij ons kent, dat wij door hem gekend zijn. En ervaart u dat in uw leven? Ervaar jij dat in je leven? Dat je door hem gekend bent? Dat hij je door en door kent? Ook net met het opdragen, Bart en Marten, dat je daar ook echt als een zekerheid mag meenemen. Dat God jullie kent en dat de Heer Jezus jullie kent en precies weet wat jullie nodig hebben om Lucas en Matthijs op te voeden tot zijn eer. Om hem te verheerlijken. Hij kent ons in alles wat we meemaken. We kunnen niet zo diep gaan dat we zeggen van nou, dit heeft hij niet meegemaakt of dit kent hij niet of dit herkent hij niet. Nee, hij kent ons door en door. En wat zegt hij dan nog meer? De schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Ze volgen mij. En dat is gelijk een vraag in ons levens. Dat wij ook elkaar mogen aanmoedigen om Jezus Christus te volgen. Om Jezus Christus te volgen. Waar hij ook heen gaat. Waar hij ook heen gaat. En soms zijn dat echt trektochten waarvan je denkt van, Heer, moet dit nou echt? Waar gaan we heen? Maar we mogen vertrouwen op de herder dat hij ons leidt naar de plekken waar hij ons het best kan voorzien van voeding, zoals eten en drinken. En dat is het mooie, dat we dat mogen ervaren. En dan staat er, en dan komen we bij de belofte die hij doet. Dan staat er, en ik geef hun eeuwig leven. Ik geef hun eeuwig leven. En we beginnen elke dienst met onze hulp, is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is en blijft tot in eeuwigheid. Nou, en die trouw die God laat zien, die we ook belijden, die we elke dienst weer belijden, en ik hoop dat we dat elk leven, elke dag van ons leven belijden, dat hij trouw is en dat hij nooit zal loslaten het werk dat hij begonnen is. Nou, dit is zo'n werk dat hij begonnen is. Dat is toch machtig mooi? Dit is een werk wat hij begonnen is. Ik geef hun eeuwig leven. Ik geef hun eeuwig leven. Mijn schapen hebben niet dat eeuwig leven bewerkt of zo. Nee, mijn schapen heb ik eeuwig leven gegeven. Dat is mijn werk. Het komt van mij vandaan. En ik sta ervoor in dat geen van mijn schapen, hoe ver een schaapje ook zal afdwalen, en hoe ver schaapjes ook kunnen afdwalen, dat geen van mijn schapen verloren gaat. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat is een geweldige belofte. Als we het dan hebben over eeuwig leven, als we het dan hebben over dat hij het eeuwige leven gegeven heeft, dan is hij zo overtuigend ook in datgene wat hij zegt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar dat gaat nog verder. Want hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar er staat ook, mijn vader, die hen aan mij heeft gegeven, is meer dan alle. En niemand kan ze uit de hand van mijn vader rukken. Dus God de Vader
heeft degene die Jezus Christus toebehoren, die na de opstanding, na de uitstorting van de Heilige Geest, verzegeld zijn met de Heilige Geest. Die zijn door God de Vader aan de Zoon gegeven. En niet dat God de Vader niets meer met ze van doen heeft. Nee, maar ook uit datgene wat God met zijn schapen, met de schapen van Christus gedaan heeft. Wat God zal gaan doen met dat cadeau, dat prachtige wat hij aan zijn Zoon gegeven heeft. Dat zal hij nooit loslaten. De Zoon niet en de Vader niet. Als we al zouden twijfelen over de Zoon, omdat hij mens geweest is, en zeggen van ja, je weet het niet, dan zegt de Heer Jezus, nee, niet twijfelen, want ook uit de hand van mijn Vader, die ze aan mij gegeven heeft, zal niemand verloren gaan. Niemand. En dat is de vreugde van het evangelie. Dan kan je niet anders dan stralen. Stralen van blijdschap. Om wat God in Christus aan ons heeft gedaan. En dan bevestigt hij het ook. Nog in dat korte zinnetje, in tekst 30. Ik en de Vader zijn één. Het is een complete harmonie. Ja, het zijn twee verschillende personen. Drie verschillende personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar het is één God. Ze zijn één in hun God zijn. En wat de Zoon wil met zijn schapen, wil de Vader. En wat de Vader doet met de schapen, dat doet de Zoon. En het is zo'n eenheid. En in die eenheid zijn wij, als wij Christus kennen, geborgen. En vandaar ook het thema wat we mogen hebben. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Want wat kan het gebeuren dat we vandaag de dag echt wel eens bang worden van al degenen die nu niet kunnen samenkomen en die nu niet willen samenkomen, of die niet willen samenkomen vanwege het feit dat ze leven uit angst, of die afdwalen of wat dan ook. En ik krijg ook wel eens de vraag van, ja, maar je moet het maar weten, want zometeen gaan de kerken misschien weer open en zometeen mogen we van weer iedereen toelaten en dan is de kerk misschien maar half vol. Ja. Ja, dat kan. Dat kan. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Maar één ding weet ik zeker. Niemand zal ze uit de hand van de Heer Jezus rukken en niemand zal ze uit de hand van de Vader rukken. En ik geef hun eeuwig leven. En dat is de belofte die Christus heeft gedaan en daar schaar ik me onder. En als dan soms in de kerk half vol is, of voor een kwart vol, nou ja, dan zit hij voor een kwart vol. Dan gaan we met een kwart verder en dan zien we hoe de Heer ons leidt. Maar we blijven staan op de belofte die God doet. We blijven staan op de belofte die God in Christus gedaan heeft. Dat is onze zekerheid. Niet hoe vol de kerken zitten of hoe actief de gemeente is. Nee, dat is helemaal geen zekerheid. Christus is de zekerheid. Zijn woord is de zekerheid. Zijn werk is de zekerheid. Dat geeft ons de vreugde waarin wij mogen leven. En daarom, als we dan zo'n thema hebben, niemand zal ze uit de hand van mijn Vader rukken, dan is dat ook gelijk weer een aansporing voor mij. En ik hoop ook dat een aansporing is voor u en voor jou om zoveel mogelijk mensen te vertellen van Jezus Christus. Want hoe meer mensen er de Heer Jezus Christus leren kennen, ook door onze getuigenissen heen, waar we ook ons werk doen en hoe we ook ons werk doen en hoe we ook Christus leven, maar hoe meer mensen geconfronteerd worden met Jezus Christus, hoe meer mensen ook God kan trekken uit de duisternis tot zijn licht, voor wie de belofte gaat gelden, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat is misschien wel een wat andere redenatie als dat je zo gericht bent op datgene wat eventueel in de toekomst kan gaan gebeuren. Ja, dat weet je niet. Ik kan nu een heel mooi stuk maken over de toekomst en ik kan hier de kerk uitlopen. En ik kan de straat oversteken en ik kan doodgereden worden.
En dan heb ik niet aan niets aan het hele toekomstplan wat ik heb opgesteld, maar wel aan de woorden van mijn heiland. Niemand kan ze uit mijn hand drukken, dan ga ik naar boven, naar de Heer. En dat weet mijn vrouw. Dat is de zekerheid. Dat is wat Christus ons heeft gegeven. Dat is wat God ons heeft gegeven. En daarom, als je dus zo zeker bent en mag zijn door genade van datgene wat God je heeft gegeven. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Ja, dan kan ik misschien ook wel een beetje de reactie van die Joden begrijpen. Dat zij natuurlijk wel heel erg geconfronteerd worden met die hoop, die zekerheid, dat leven, dat eeuwige, volle leven. Dat ze denken van ja, maar op het moment dat ik dus niet voor de Heer Jezus Christus ben en niet in hem geloof en niet bij zijn schapen hoor, dan sta ik dus nog buiten. Heb ik dus geen eeuwig leven. Nou, en op het moment dat iemand zo overtuigd is voor alles wat Christus hem gegeven heeft, ja, dan moeten we ook niet raar opstaan te kijken dat als we dat leven, dat mensen die zekerheid niet hebben, een beetje onzeker worden. Een beetje afstand van gaan creëren, omdat ze geconfronteerd worden met de hoop waarin ik, waarin u, waarin wij allen, hoop ik, mogen leven. Ik vind dat zo mooi. En volgens mij heb ik dat de vorige keer ook al aangehaald over Noach. Dan ga ik het nog een keer zeggen. Over Noach, die op een gegeven moment de ark bouwt. En dan staat er, Noach heeft verkondigd en in zijn verkondiging veroordeelde hij de wereld. Maar er staat helemaal niet dat Noach 120 jaar aan het preken is geweest. Er staat alleen dat hij aan het bouwen is geweest. Hij is die ark gaan bouwen, want hij wist het zeker van, God heeft mij de opdracht gegeven om die ark te bouwen. En ik moet gaan bouwen, want God zorgt ervoor dat ik op een gegeven moment in die ark moet komen. Dat dat mijn redding is. En al die mensen die belachten hem en die bespotten hem, die zeiden van, Noach, je bent koekoek. Je bouwt een schip op het droge. Wat denk je? Maar hij veroordeelde met zijn werk, veroordeelde hij de wereld. Nou, en als wij met de Heer Jezus zo bezig zijn, als wij zo leven als zijn schapen, als wij hem volgen, hem horen en weten dat wij door hem gekend zijn, dan moeten we niet raar opstaan te kijken dat de wereld ons veroordeelt. Dan hoeven we niet van in paniek te raken. Maar waarom zouden ze de Heer Jezus wel veroordelen en ons niet? Wij die bij Jezus horen, die bij met hem willen leven. En dat is ook weer zo'n punt voor in de opvoeding. Hoe voeden wij onze kinderen op? Jullie hebben er nu 2, wij mogen er ook 2 hebben, sinds kort. Maar hoe moeten we en hoe mogen we onze kinderen opvoeden? Doen we dat gericht op de Heer Jezus Christus? Nou, dan maken we dus heel veel dingen mee waarmee ze geconfronteerd worden, waarin wij vanuit onze houding in de Heer Jezus Christus een andere kijk hebben. En durven wij dat onze kinderen gewoon te blijven leren? Durven wij onze kinderen dat te blijven leren? En weten wij en beseffen wij dat de wereld dat niet begrijpt? En bij de Heer Jezus gaat het zover. En we hebben het gelezen, 2 keer over zelfs. Dan staat er op een gegeven moment in vers 31, de Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Ze wilden de Heer Jezus dood hebben. Zo diep is hun haat. Zo diep is datgene wat ze tegen Jezus hebben. En niet zozeer, en dat blijkt dan, niet zozeer tegenover zijn werken of tegen de woorden die hij zegt, maar meer nog het feit dat hij zichzelf daarmee verklaart Gods zoon te zijn. Gods zoon te zijn. En dat willen ze niet. En willens en wetens zullen ze daartegen strijden. En het is ook vandaag precies net zo. Je mag je geloof belijden als je dat maar lekker binnen je eigen kerkmuren doet, of liefst in je eigen huisje doet. Maar je mag niet de Heer Jezus Christus, dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, verkondigen in deze wereld om je heen. Want dan ben je te radicaal. Dan ben je een fundamentalist. Want er zijn ook zoveel andere geloven die ook geloven in dezelfde God. Nee, hier gaat het om. Het onderscheid wat hier gelegd wordt is Gods zoon, Jezus, de Christus. Daarop zit de haat. En nu zou het bij de Joden, en we kunnen dat in de Evangelie wel lezen, dat het bij de Joden ook nog zat op het feit dat de Heere Jezus in datgene wat hij deed, in zijn hele overkomen, in zijn hele leven, geestelijk gezien, ja, boven de fariseeën en de schriftgeleerden, boven de Joden stond die het allemaal zo goed kenden. Die het allemaal zo goed wisten, want hij verkondigde een ander leven. Hij verkondigde een ander leven. En de haat gaat zo diep dat ze stenen pakken en hem willen stenigen. En dat kan ook in onze levens gebeuren. En dat kunnen wij soms nu ook wel meemaken. Dat wij dingen meemaken in het leven waarin wij echt geestelijk misschien wel gestenigd worden. Dat we geestelijk gestenigd worden. Waarom? Omdat we de Heere Jezus willen volgen. Maar ik hoop en ik bid dat als dat zou gebeuren, dat wij blijven vasthouden aan de Heere Jezus. Ons oog gericht blijven houden op de Heere Jezus Christus. En het al die woorden die hij gesproken heeft blijven herhalen. Blijven geloven. En er staat er nog een andere getuigenis in. Ik vond dat ook wel heel mooi, toen ik dat zo in de voorbereiding las en mee bezig was. Er staat dan, op het moment dat de Heer Jezus dan met de Joden dat gesprek gehad heeft, dat hij dan opnieuw, staat er in vers 40, hij ontkwam dan aan hun handen, en dan staat er in vers 40, en hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. Je moet dus kijken wat een getuigenis er van Johannes wordt geschreven hier. Die mensen die daar de Heer Jezus zien, die herkennen de Heer Jezus zoals Johannes hem heeft verkondigd. Alles wat Johannes over hem verteld heeft, is waar. Een geweldig getuigenis van Johannes de Doper. En daarin kun je zien dat het bij Johannes zo was, dat hij echt die woorden uit Johannes 3 vers 30 volgens mij, hij moet wassen, hij moet groeien en ik moet minder worden, dat dat echt te zien was in zijn leven. Hij was daarmee bezig. Het was voor hem niet alleen maar een les, een kennislesje, nee, het was zijn hele leven. En de mensen herinneren datgene wat Johannes heeft gezegd over deze Jezus en zeggen van, alles wat Johannes heeft gezegd was waar. Alles wat hij gezegd heeft over Jezus. En dat is ook weer gelijk een vraag aan ons. Ook in de opvoeding van onze kinderen. Wat zeggen wij over Jezus? Wat leren wij over Jezus? Is ook ons getuigenis zo dat als mensen op een gegeven moment werkelijk de ontmoeting hebben met de Heer Jezus, als onze kinderen de ontmoeting hebben met de Heer Jezus, dat ze erachter komen en zeggen, ja, precies zoals pa zei dat de Heer Jezus was, heb ik hem nu mogen kennen. Mama, die had er zo vaak over. En ik mag hem zo leren kennen. En alles wat mama heeft verteld over hem, dat is geen woord gelogen. Alles is zoals ik hem nu mag kennen. Of een vriend, een vriendin, die dan op een gegeven moment door de liefde van de Heer Jezus, door de heiliging, de rechtvaardiging van Jezus, wordt gegrepen, dat je op een gegeven moment zo'n vriend of vriendin tegenkomt en zegt van, hé, ik wil je nog bedanken, want alles wat jij over Jezus verteld hebt, dat klopt als een bus. Het is waar. En ik hoop zo dat dat ook in onze levens steeds dieper gestalte mag krijgen. Dat wij ook daarin hebben geleerd dat het niet om onszelf gaat. Maar dat wij ook daarin de les van Johannes de Doper nemen. Dat het alleen maar om de Heer Jezus gaat. En ja, tegenstand, zeker. Er komt veel meer tegenstand. Als we de Bijbel geloven, en ik geloof de Bijbel, en ik hoop dat we dat met z'n allen kunnen doen en kunnen zeggen dat we de Bijbel geloven. Ja, er komt er nog steeds meer tegenstand. Er zal steeds meer gaan komen. En hoe dichter we naar het eind naderen,
En naar datgene wat er geschreven staat in het boek Openbaring over het wereldrijk van de antichrist. Nou, dat heeft alles te maken met de haat tegen de Heere Jezus Christus. Met de haat tegen degene die bij hem horen. Maar het raakt ons niet zo dat we er helemaal van slag raken. Omdat één ding boven al de tegenstand uitgaat. En dat is de woorden van onze heiland. De woorden van onze geliefde Heer Jezus Christus. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand zal ze uit de hand van mijn Vader rukken. Degene die de Vader aan mij heeft gegeven. Ik en de Vader, wij zijn één. En daar, tegen dat woord, kan niets en niemand. Kan niets en niemand op. Nu niet en in al de dagen die zullen komen, zal geen enkel dreigement, geen enkele steen die op ons wordt neergegooid, de woorden van onze heiland stommen. Want die woorden, dat zijn de woorden die eeuwig leven. Amen. Heer Jezus, we kunnen niets anders dan tegen u zeggen wat we enorm blij met u zijn. In alles wat u gedaan hebt. Dat u voor ons de straf en het oordeel, de schande en de schaamte hebt gedragen. En dat wij nu mogen leven als uw kinderen, als uw zonen, als uw dochters. Het is een godswonder. We hadden het zelf niet kunnen bedenken. Maar u heeft het bedacht. U heeft in uzelf een reden gevonden om ons als uw kinderen aan te nemen. Om ons uit uzelf geboren te laten worden. Zodat wij nu in Christus een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij. Het is allemaal voorbij. En het nieuwe is gekomen en zal straks ten volle komen. O Heer Jezus. We zijn u zo enorm dankbaar. Dat u de weg bent gegaan, dat u hebt geleden. Dat u bent geslagen, dat u bent geschopt, dat u bent beschimd, uitgescholden. En dat u dat alles heeft gedaan voor ons. En nu mogen wij al genieten van het eeuwige leven wat u ons hebt gegeven. En waarvan u tegen ons zegt, nu helemaal door de inwoning van uw Heilige Geest, de Geest die ons beloofd is, die u ons heeft gegeven, die in ons woont, uzelf die in ons woont, dat wij nu kunnen zeggen en dat wij die woorden zo diep uit ons hart kunnen laten komen, dat u ons niet verloren laat gaan, tot in eeuwigheid niet. En dat niemand ons uit uw hand kan rukken. En dat niemand ons uit de hand van de Vader kan rukken. Hoe fel de strijd ook is en zal gaan worden. U staat er zelf voor in. En dan kunnen wij niets anders zeggen. Dan dank u wel. Voor wie u bent. Voor uw belofte. Voor wat u gedaan hebt. Duizendmaal, o Heer. Zij u voor alles. Dank en eer. Amen.
We gaan met elkaar zingen. Luisteren naar het zingen van opwekking 461. We zingen hem eerst een keer. En dan bidden we om de zegen en dan het vervolg.
Mijn Jezus, mijn redder, Heer. zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht, adem en stem, al wat ik ben, brengen u voortdurend in. Juich voor de Heer, uw adem is mij. Zing van de koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee uit mee, bij het horen.
Wat geweldig om zo te mogen weten dat we in de woorden van de Heer Jezus Christus in Hem zelf ook van hier mogen gaan en met ons mee mogen dragen de zegen van de Heer. En besef, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, dat we rijk gezegend zijn en onthoud de woorden van onze geliefde Heer Jezus Christus. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind. Leef in vrede en de God van de vrede en de liefde zal met u zijn. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen totdat Hij komt. Halleluja. Amen.
Jezus, mijn redder, Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht. Adem en stem, al wat ik ben, brengen u voortdurend in. Juich voor de Heer, heel de aarde is mij. Zing van de koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee, bij het horen. Zo goed als een leven heel dicht bij u. Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen. Zo goed als een leven heel dicht bij. Dit is zo goed.